Welkom weer bij een nieuwe TP Talks van Telecom Paper. Ik ben Ed Achterberg en zit weer aan tafel met een prominente gast uit de sector, in dit geval Bart Heining. Bart, welkom.
Dankjewel.
Wij kennen elkaar al enige tijd. Volgens mij heb jij een hele mooie carrière gemaakt en ben je nog steeds aan het maken. En ik denk dat we vandaag primair gaan kijken naar Greenet en wat jullie doen op Mobile Private Networks. Maar misschien voor de luisteraars die jou niet kennen, wie is Bart?
Bart Heining, ik ben sinds 1999 werkzaam in de telecom, ooit bij KPN. Begonnen in de tijden dat het allemaal sky high was bij KPN Mobiel. En als starter daar mooie dingen gezien, UMTS-veilingen en dergelijke. Tot 2011 bij verschillende bedrijven in de sector werkzaam geweest. Na KPN bij Orange en Wannado, ooit de grootste internetprovider van Nederland. Wie kent hem nog?
Heel lang geleden, ja.
En zo snel kan het gaan in de sector. Uiteindelijk in 2011 voor mezelf begonnen, eerst in wat adviesrollen, maar al snel in 2014 samen met Frank Wening Greenet begonnen. Op dat moment zagen twee dingen bij elkaar komen. Eén, de uitrol van glasvezel stokte toen echt. Hè. KPN had net regenfiber overgenomen. En niet met het doel om de uitrol te vergroten, maar juist te verkleinen. Yeah. En dat knelde al helemaal in het buitengebied. Want daar was er eigenlijk maar één netwerk beschikbaar. Het kopernetwerk van KPN. En ja, dat deed het gewoon niet goed genoeg in het buitengebied. Tegelijkertijd zagen we dat de prestaties van draadloze netwerken, dan met name 4G-netwerken, een enorme boost had gekregen. Dus de beschikbare bandbreedte was daar hoog. En er kwamen frequenties beschikbaar voor lokaal gebruik. Ja. 3,5 gigahertz, die nu grotendeels voor 5G van mobiele aanbieders beschikbaar zijn. Maar ook nog gelukkig voor private networks. Dat hebben we gebruikt, dat hebben we gedaan. We zijn begonnen in Flevoland, hebben daar netwerken in windmolens opgehangen en mensen over het algemeen blij gemaakt met een breedbandverbinding. Er waren daar mensen die nog moesten faxen met de Albert Heijn om hun appels kwijt te kunnen. Ja, niet meer van deze tijd en toen ook al niet. Nee. En datzelfde hebben we gedaan in het buitengebied van Zeeland samen met Delta Fiber Nederland.
Ja. En dat was primair zakelijk, denk ik, of ook voor consumenten? Ik kan me herinneren dat je ook wel iets voor consumenten deed vroeger.
Ja, dat was eigenlijk een mix tussen consumenten en zakelijk. In zo'n buitengebied, zeker in Flevoland, zie je vaak dat bijna iedereen ondernemer is, hè, maar tegelijkertijd ook woont bij zijn boerenbedrijf. Dus een behoefte heeft dan een mix tussen een zakelijke aanpak. Is mijn hele terrein wel voorzien van de connectiviteit. Ja. Maar toch ook 's avonds gewoon lekker streamen en tv kijken.
Ja. Oké. Hey, maar dat was zo ben je begonnen. En als je nu kijkt naar wat Greenet nu doet, hè, dat is gewoon mobile private networks volgens mij, primair. Volgens mij recent ook nog glasvezel weggedaan naar Trinet, geloof ik.
Ja.
Wat was daar eigenlijk de achterliggende gedachte van, om te zeggen van we gaan focussen op dat mobile private networks?
Nou, eigenlijk het belangrijkste dat als kleiner bedrijf het überhaupt fijn is om een focus te hebben. En dat lastig is om meerdere processen naast elkaar te combineren. Als je kijkt naar de technologie achter de netwerken, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of je nou een netwerk in stand houdt om daar consumentenbreedband of zakelijk breedband overheen te doen. Ja. Wat in die consumentenmarkt heel lastig was, waren twee dingen die bij elkaar kwamen. Eén, dat je ziet dat het toch wel echt een vorm van hyperconcurrentie tussen de grote bedrijven is. Hè? Dus dat het als kleine partij heel moeilijk is om op te boksen tegen enorme kortingen van bijvoorbeeld KPN en Odido. Yeah. En een tweede, dat de breedbandtechnologie niet ingewikkeld is, maar de tv-technologie wel een hele ingewikkelde is. Yeah. En ja, daar heb je enige schaal voor nodig in die consumenten. Markt. Dus ja, de keuze die we maakten, we zagen al een mooie groei in die private networks. Focus op die private networks en laten we kijken of we iemand anders blij kunnen maken met de consumenten en kleinzakelijke activiteiten. Nou, dat is wat we gedaan hebben.
Je hebt afgesloten, hè? Ja. En als je het hebt over MPN, dat is volgens mij de afkorting, Mobile Private Networks. Ook voor de luisteraars, als we straks de afkorting nog vaker zeggen, dan weet je wat het is. Vertel eens even iets wat een mobile private network is. Hoe het zich dan verhoudt ten opzichte van een wifi-netwerk bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, als ik in een groot winkelbedrijf bijvoorbeeld een Albert Heijn loop, dan zie ik overal van die wifi-puntjes. Waarom wifi en waarom mobile private networks? Wat is het verschil en hoe werkt het een en ander? Kun je dat uitleggen?
Ja, dat kan. Een private network is eigenlijk precies wat het zegt. Het is je eigen mobiele netwerk. Het is een netwerk wat in functionaliteit en technologie eigenlijk heel erg lijkt op het dus een grote broertje, dus het publieke netwerk. Alleen echt gericht op jouw eigen locatie en jouw eigen toepassingen. Een mobile private network, daar kies je voor omdat je cruciale digitale bedrijfsprocessen hebt. Het eerste waarmee wij zijn begonnen is denk ik ook wel een goed en een sprekend voorbeeld. Waren grote muziekevenementen.
Ja, HoloLens en zo.
Dat soort evenementen waarop je zag dat die evenementen van het betalen met muntjes af wilden. Maar als je van het betalen met muntjes af wil, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat op elke plek op dat grote terrein in dat buitengebied je voldoende dekking hebt om connectiviteit voor die pinterminals te regelen. Een ander ding wat je misschien wil is dat je voor je security, de portofoons van beveiligers, overal connectiviteit hebt. Ja. En dat is nou typisch ook het verschil met een wifi-netwerk. Een wifi-netwerk kan heel veel en biedt eigenlijk dezelfde functionaliteiten. Alleen een private network, een mobiel private netwerk, biedt een betere dekking. Ja. Doordat je gebruik maakt van vergunde frequenties over het algemeen. Ja. De technologie gewoon wat verder doorontwikkeld is. Zodat je met hetzelfde signaalniveau op een private netwerk nog een veel betere verbinding kan realiseren dan met een wifi netwerk.
Ja, oké. Dus je zou verwachten dat heel veel bedrijven of evenementen al een private network hebben of er gebruik van maken. Hoe gaat het eigenlijk in Nederland met die private networks? Is het booming? Is het groeiende? Is het welke trends zie jij?
Het is zeker groeiende. Wij denken echt wel dat het booming gaat worden. Tegelijkertijd zal het niet voor iedereen een toepassing zijn. En eigenlijk de slag die je nog gemaakt ziet worden aan aanbodkant, daar staan wij zelf ook middenin, is dat de technologie wat minder complex gemaakt moet worden en wat toegankelijker voor bedrijven. Je ziet nu vaak nog dat het hele technisch gespecialiseerde aanbiedingen zijn met moet ik wel of niet mijn eigen core netwerk op locaties en hoe zit het met simkaarten. Ja. Wij denken dat dat voor veel bedrijven een horde is. En gewoon te complex is om daarover na te denken. Die kiezen dan voor een wifi-netwerk wat een IT-afdeling zelf kent en makkelijker vindt om daar een aanbod op te hebben. Ja. En te bepalen van wat wil ik. Wat wij proberen is om die technologie eigenlijk vanaf een gecentraliseerde locatie. Dat is misschien een cloud, maar dat is echt een private cloud. Hè? Ja. Samen met partners in een ecosysteem beschikbaar te maken voor partijen, zodat het één efficiënt is, maar twee wel dat je daar echt je eigen private cloud van maken, zodat die voordelen van een private netwerk echt veiligheid, hè, dat is denk ik ook een hele belangrijke, dat die wel behouden blijven.
Ja, hey, veiligheid, dat is belangrijk. Zeg je nou eigenlijk door het simpeler te maken, laat ik zo, dus uit de doos aanbieden, dat het ook voor meerdere bedrijven beschikbaar komt. Ik heb het idee dat gevoelsmatig het meer is Schiphol of het havengebied van Rotterdam of dat soort dingen. En dat het nu langzamerhand ook bereikbaar wordt voor kleinere bedrijven of toepassingen?
Nou ja, dat zien we zeker. Onze focus is ook heel erg in het aanbod wat we nu al hebben, is op die kleinere bedrijven. Die bedrijven die misschien niet per se een mobile private netwerk willen, maar wat die bedrijven willen is het digitale proces dat ze hebben daar altijd op aan kunnen. Yeah. Die zijn niet alleen altijd zelf bij ons klant. Hè. Wij werken niet altijd met eindklanten, maar bijvoorbeeld heel vaak met de aanbieder van de digitale toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Hè? Als je een toepassing hebt waarin er sensoren in kamers, in bedden liggen, zodat je kan monitoren van, hey, ligt de patiënt wel in bed? Of is die uit zijn bed gevallen? Ja. Dan wil je dat die toepassing dat altijd doet. Je wil niet met verschillende partijen daarin schakelen. Dus wij schakelen dan met de partij die die toepassing levert, om te zorgen dat daar een connectiviteitsnetwerk onder ligt. Wat het volgens een SLA altijd doet. Ja. Zodat je ook echt daar je personeelsbehoefte op kan inzetten. Hè? Want als er een storing is in dat netwerk, ja, dan is die zorg dusdanig belangrijk dat je alsnog weer mensen moet gaan inzetten. En dat is wat je niet wil.
Ja. Hey, nu heb je het over zorg. Hè? Dan heb ik een beeld voor me. Dat zijn ziekenhuizen of zorginstellingen met oudere mensen die inderdaad gemonitord moeten worden. Maar dat is binnen. Ja. Ik had altijd het idee dat mobile primair buiten is. Grote gebied, sneller bereikbaar. Maar je zegt dus eigenlijk ook dat mobile private networks in binnen een als de veiligheid belangrijk is dat het altijd doet, dat een betere of een goede oplossing is ten opzichte van de huidige oplossingen in heel veel van die zorginstellingen met wifi, denk ik, met premium wifi, dan zou ik maar zeggen.
Ja.
En toevallig hadden we recent AVM, die hadden over wifi 7 bijvoorbeeld. Dat ontwikkelt zich ook, dat wifi. Hoe zie je die wifi is dus primair niet zo handig voor sommige dingen? Of wordt dat in de toekomst misschien wel beter of handiger voor sommige dingen?
Kijk, het belangrijkste volgens mij, hè, wat wij altijd klanten proberen voor te houden. Als je een digitaal proces hebt waar de dingen gaan stokken als het het niet meer doet. Ja. Denk dan goed na over je connectiviteitsoplossing. Ja. Kan dat soms wifi 6 of 7 zijn? Ja, vast. Onze focus ligt op de NPN-netwerken. En wij denken ook dat er een aantal hele specifieke redenen zijn om te kiezen voor een NPN-netwerk. Hè. Als je het vergelijkt met een wifi-netwerk, dan heb je bijvoorbeeld heel veel minder access points nodig, ja, om dezelfde dekking te bereiken. Ja. Wifi in sommige omstandigheden, outdoor is een belangrijk voorbeeld, maar ook indoor in specifieke omstandigheden. Als er bijvoorbeeld veel ijzer is of veel vocht, hè, dus als je opslag hebt met veel vocht. Ja,
Bulgaarse yoghurt, zei je even.
Bulgaarse yoghurt, zei ik inderdaad.
Of Griekse yoghurt, dat maakt niet, yoghurt, uit,
ja. Maakt niet zo heel veel uit. Ja. Dat zijn voorbeelden van warehouses waarin het heel lastig is om daar te zorgen dat de wifi-dekking altijd en overal komt.
Ja.
En dat is natuurlijk heel erg belangrijk als je medewerkers hebt die met een scanner rondlopen.
Ja.
Maar misschien nog wel belangrijker, als je een automatische order picker, een robotje hebt, wat rondrijdt. En ja, die dingen zijn vaak zo ingesteld dat als je even je dekking kwijt bent, dat ze stoppen.
Ja, ze rijden niet zomaar door. Ze weten niet wat ze moesten doen ongeveer. Dus dat zijn ze acuut vergeten, geloof ik. Dus dus het klinkt alsof er heel veel bedrijven eigenlijk best wel geïnteresseerd zijn om zo'n oplossing te doen. En hoe zit het dan met de sensoring? Hè? Ik bedoel, dat of het nou een wifi werkt op wifi of op 5 of 4G, dat maakt niet zoveel uit. Zeggen. Er zijn net zoveel sensors aanwezig of beschikbaar. Het netwerk maakt eigenlijk niet meer uit.
Ik denk dat het met beide technologieën kan. Je ziet dat zo'n private netwerk bepaalde voordelen heeft. En eerlijk gezegd ook best bepaalde nadelen, hoor. Ja. Als je kijkt naar 5G-netwerken, de meeste devices die je ziet in de markt, die kunnen op een wifi-netwerk. Ja. Je ziet dat bij 5G nog een beetje komen. Dus veel devices hebben al wel een 4G-mogelijkheid. Denk aan scanners in warehouses. Die robots zijn zo gespecialiseerd, hè? Daar is dat vaak al wel geregeld. Ja. Dus overal zijn plus en minnen voor te verzinnen. Wij denken wel dat als je echt kijkt naar de kwaliteit van die private netwerken, het energieverbruik van zo'n sensor, de kwaliteit van de dekking, dat er echt een hele goede use case, een hele goede business case is te maken, ook in kosten voor een private netwerk ten opzichte van wifi-netwerken.
Ja.
Maar het grappige is wel, wij werken veel samen met partijen in de waardeketen. Hè? Onze focus is echt die connectiviteit. En ik vertel je al dat die klant, die vindt die connectiviteit heel interessant. In die zin, dat moet het altijd doen.
Ja.
Maar de specifieke technische oplossing maakt hem niet zoveel uit.
Nee.
Dus wij werken veel daarom samen met partners in het ecosysteem. Aan de ene kant zaken glasvezelverbindingen om te zorgen dat de verbinding naar die cloud-oplossing ook echt een private oplossing is. Hè? Dus ook echt een veilige oplossing is. En aan de andere kant met partners in de waardeketen die bij de klant komen om de toepassing te leveren. Dat zijn vaak ook partijen die zelf wifi-netwerken leveren. Dus die dan ook zelf de afweging maken. Ja. Wanneer is een wifi-netwerk geschikt en wanneer is een mobile private network geschikt voor een klant.
Ja. Ja, en als dat laatste het geval is, dan bellen ze jou. Ja. Is eigenlijk veel concurrentie voor Greennet in Nederland?
Het is wel een gespecialiseerde markt, maar je ziet dat er verschillende partijen zijn vanuit de installatiekant. Ook de mobiele partijen zijn bezig met een aanbod, maar dat is dan vaak een aanbod waar misschien een stukje van een publieke netwerk wordt gebruikt om invulling van die vraag.
Sliced, wou je zeggen? Of,
dat is een voorbeeld, ja.
Ja, en, ja. Want dat was mijn volgende vraag eigenlijk over. Als je, de mobiele operators, ook die door Vodafone en KPN, die hebben een publiekelijk netwerk, die zou natuurlijk net zo goed kunnen doen wat jij doet.
Ja.
Waarom hebben ze het nooit gedaan of doen ze het niet? Of zijn ze... Hebben ze andere focus?
Volgens mij doen ze het en zijn ze ook aan het nadenken. Ik denk dat ze wel een andere focus en een andere marktbenadering hebben. Hè? Ja. Een mobiele aanbieder heeft natuurlijk een macronetwerk in heel Nederland.
Ja.
Ik denk erover na, hoe kan ik de capaciteit op dat netwerk zo efficiënt mogelijk uitnutten? Wij beginnen echt bij de locatie van de klant.
Ja.
Wat je ziet bij die indoor dekking is dat het vaak toch zo is... Zeker bij nieuwere panden dat de binnendekking ook van de mobiele aanbieder niet om over naar huis te schrijven is. Hè? Goede isolatie maakt dat het lastig is voor de warmte om naar buiten te komen. Maar lastig voor het signaal naar binnen te komen. Ja. Als je dan een dienst wil hebben die het overal op jouw locatie doet. Dan moet je toch nadenken over een alternatief voor een publiek netwerk. Ja. En het is fijn dat je de... hele keten. Hè? Dus het voordeel van zo'n private network is dat je de hele keten, het gaat om dekking, het gaat om waar zijn de data, waar blijven de data als ze op transport zijn en waar worden ze uiteindelijk opgeslagen, heb je onder controle.
Ja.
De continuïteit heb je onder controle, dus je kunt zelf bepalen waar doet mijn netwerk het. Hoe sluit ik mijn radio's, mijn antennes aan op stroom?
Ja.
En dat is natuurlijk bij een publiek netwerk is dat lastiger.
Ja.
Tegelijkertijd, ook daar zitten natuurlijk voordelen aan. Hè? Dat is plug and play. Het doet het. Ja. Het doet het ook als je een locatie verlaat. Dus wij geloven uiteindelijk ook wel dat je als aanbieder van een private netwerk ook echt de samenwerking zult moeten zoeken met aanbieders van publieke netwerken.
Ja. En even al pratend, werk je met eSIMs bij, stel zo'n bedrijf of een locatie, stel een terrein, een logistiek bedrijf met meerdere vestigingen op een groot terrein en je hebt een netwerk uitgerold en je geeft die mensen een iPhone met een eSIM, zodat ze op het terrein makkelijk kunnen bellen, gebruik maken van de eSIM. Is dat een toepassing die al... er is of niet?
Ja, eSIMs wordt ondersteund. Wat je in de praktijk wel vaak ziet, is dat je het hebt over type devices waarin eSIM nog helemaal geen rol speelt. Dus als je het hebt over zelfrijdende vehicles op haventerreinen, dan zie je dat daar hele grote gespecialiseerde modems in zitten die echt tegen een stootje kunnen.
Ja.
En waarin het ook niet zo belangrijk is of daar nou wel of niet een eSIM in...
Nee, maar ik bedoel meer voor de man die dan de kraan bedient, bij wijze van spreken.
Ja. Dat zie je.
Even bellen met de manager, want er gaat iets mis of de boot is te laat of zo. Dus wordt dat dan weer via het publieke netwerk gedaan of zeggen, nou, er ligt toch een mobile netwerk, al die spraak doen we ook.
De combi is mogelijk.
Ja. Dat zal niet de primaire behoefte zijn van de klant.
Dat is vaak niet de primaire behoefte. En wat wij vaak aanraden is, focus nou echt op dat bedrijfskritische proces.
Ja.
Laat al die andere communicatie hebben, want dan krijg je al heel snel, ik zit er met mijn smartphone op. Ik ga ook allerlei teamsessies doen. En zo'n private netwerk werkt het beste in een omgeving waar je een toch een beetje een voorspelbare toepassing hebt, met het ook een voorspelbaar dataverbruik. Want dan kun je je netwerk daar het beste op inrichten.
Ja. En nu even terug naar zo'n ziekenhuis bijvoorbeeld. Hè. Dus Stel, ik ben een ziekenhuisdirecteur en jij zit tegenover me en ik zeg, goh, beste Bart, moet ik nou wifi nemen of zo'n mobile private network? En als ik nou het laatste neem, hoe helpt mij dat om mijn zorgdiensten beter te kunnen aanbieden ten opzichte van wifi? En wat is dan je antwoord?
Dat heeft te maken met een combi van zaken. We kunnen zorgen dat de totale kosten gelijk of in ieder geval vergelijkbaar zijn. Ja. Dat de controle over je data supergoed is. Dat je je kwaliteit eigenlijk omhoog gaat. Hè? Dus dat je eigenlijk meer vertrouwen kunt hebben in je digitale proces. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Hè? Want als je wilt digitaliseren, en ik denk dat die uitdaging in heel veel sectoren heel erg hoog is, om te zorgen dat het efficiënter wordt, om te zorgen dat je minder personeel nodig hebt, om te zorgen dat je snelheid omhoog gaat. Maar dan moet je dat toch ook echt zeker kunnen zijn dat je kunt vertrouwen op dat digitale proces en die onderliggende connectiviteit. Ja. Ik denk dat je dat met een mobile private network net een tandje beter in kan richten. Ja.
Oké, okay. En dat overtuigt dan ook de ziekenhuisdirecteur?
Zeker, wat we wel zien is dat we de mensen die vaak bij ons terechtkomen, die weten al wat ze zoeken. Hè? Die komen met een reden bij ons, omdat ze zelf al een oriëntatie hebben gemaakt. Ik denk dat de uitdaging aan de private kant van de markt er wel in zit om ook degene die nu denkt, ja, een mobile private network snapt niet zo goed wat dat is. Om dat gewoon toegankelijker te maken in wat is die technologie nou? Hoe implementeren we dat? En wat kost het me uiteindelijk? Hè? Dat is toch ook een hele belangrijke overweging voor partijen.
Ik moet zeggen dat ik had een tijdje geleden gesprek met iemand die in een zorginstelling werkte en een beetje out of the box aan het denken waren van hoe kunnen we nou zorgen dat we het personeel goed inzetten? En die zei van, ja, we hebben op een gegeven moment al onze tools, hè, die de zusters en de artsen gebruiken, hebben maar getagd met een tag, zodat we ze makkelijk kunnen terugvinden. Ja. En ze zei dat ongeveer 10% van het was men kwijt aan tijd om de spullen te zoeken die ergens anders waren neergelegd. Ja. Ik zie jou knikken, dus jij herkent dat verhaal, denk ik. Ik denk, 10% van je tijd zoeken, dat is toch een no-brain oplossing lijkt voor alles, denk ik, zo zeggen.
Ik denk dat er heel veel no-brainer oplossingen zijn voor digitalisering. Ik denk dat daar ook de grootste winst zit. Hè? We hebben natuurlijk over allerlei complexe AI-modellen. En daar zal vast ook heel veel te halen zijn. Ik ben blij dat wij focussen op connectiviteit en samenwerken met partijen die dat soort modellen begrijpen. Maar inderdaad, in de dagelijkse bedrijfsvoering, zorg is een belangrijk voorbeeld inderdaad. Ja, dat je in één keer kan lopen naar het bed of de pomp die je nodig hebt voor de patiënt. Ja. Want dat gaat soms nog echt met Excel-lijstjes of handmatige invoer in een tablet. En je kunt je heel goed voorstellen dat dat extreem foutgevoelig is. Ja. Dus daar is een enorme winst te behalen. In die sensoren is een enorme winst te behalen, omdat het ervoor zorgt dat eigenlijk taken, hè, kijken of iemand nog in zijn bed ligt, 's nachts, die ook makkelijk geautomatiseerd kunnen worden, dat allemaal toegankelijk wordt.
En de tablet heeft dan een simmetje erin en die draait dan op jouw netwerk, of niet?
Ja, dat kan. Dus het voordeel van
doet het overal, de tablet dan, hè? Dus in alle uithoeken van het ziekenhuis.
Ja, dat is, kijk, het voordeel van zo'n private network is dat je met elkaar kan vaststellen, waar moet dat dingen doen?
Ja.
Dus als je wil dat hij het in alle uithoeken van het ziekenhuis en op het parkeerterrein doet, dan doet hij dat. Het voordeel van die private frequenties is dat je krijgt een stukje frequentieruimte op je eigen bedrijfsterrein. Dus in dat eigen bedrijfsterrein ben je onder controle. Er valt verder best nog wel wat te zeggen over die vergunningverlening en die licenties. Yeah. Maar op je eigen bedrijfsterrein heb je de volledige controle.
Yeah. Oké. Okay. Hey, nu als haakje frequenties en spectrum en er is nog wel wat over te zeggen, zei je net geloof ik. Hè, volgens mij publiceert RDI regelmatig welke frequenties zijn uitgegeven voor welke private networks. Volgens mij elke maand groeit die lijst, om zo maar te zeggen.
Ja.
Hoe gaat het eigenlijk met frequentie? Is er voldoende spectrum voor de groei die we anticiperen bij NPN's?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat je uiteindelijk zult zien dat er meer spectrum nodig is. Mm. En ik denk ook dat je zult zien dat de spectrum ietsje anders ingezet moet worden. Een mooi voorbeeld wat ik daarvan kan geven, denk ik, is als je nou eens kijkt naar dat Rotterdamse haventerreinen. Yeah. Dan is eigenlijk de logica dat iedere eigenaar of huurder, en dat kan best een beetje diffuus zijn, maar dat die recht heeft op zijn eigen stukje netwerk op dat terrein. Ja. Maar de gedachte daarvan is dat het signaal aan de buitenkant van dat terrein eigenlijk moet ophouden. Hè? Moet stoppen, zodat je buurman dat spectrum eigenlijk weer kan hergebruiken. Ja. Dat is een praktische administratieve gedachte.
Werkt in praktijk dus niet, begrijp ik.
Maar als je een heel druk terrein zou hebben met heel veel partijen naast elkaar die datzelfde stukje spectrum zouden willen gebruiken, ja, dan werkt het niet. Want als je je netwerk zo moet inrichten dat net aan de rand van je netwerk de signaalwaarde nul is, ja, dan heb je dus een stuk van je terrein wat je niet, niet dekt. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Ik denk dat die partijen zich in dat soort gebieden ook heel erg bewust zijn van de noodzaak om met elkaar samen te werken. Maar die vergunningverlening, ja, dat is toch een beetje rigide ingericht. Dat gaat erom, ja, dat mag eigenlijk alleen net op dat hele specifieke stukje.
Ja.
Wij komen zelf uit de gedachte, hè, van grootschaliger netwerken over een breder terrein. Nou ja, weet je, die gedachte is losgelaten. Dus we moeten straks in september 26 ook gedwongen het netwerk wat we in Zeeland hebben nog uitzetten. Nou ja, dat is een beleidsmatige keuze. Wat we wel denken is, ja, dat spectrum kan toch ietsje flexibeler worden ingezet, zodat je ook efficiëntere netwerken kan neerleggen. Je kunt je voorstellen dat 15 netwerken in een haven voor allemaal verschillende overslagterreinen misschien wel niet zo efficiënt is als één groter netwerk waarin partijen samenwerken.
Ja, waarbij, nou goed, maar dan moeten die partijen samenwerken. Maar zeg je nou eigenlijk dat, even Rotterdam innemend, hè, je hebt bedrijf A, B, C, die zitten allemaal naast elkaar, zijn allemaal logistiek, zitten allemaal in de yoghurt en in de melk. Jij komt langs en jij moet dus voor al die drie bedrijven dus de frequentie aanvragen. Krijg je dan allemaal voor die bedrijven hetzelfde frequentie, of kun je ook die bandjes zelf laten kiezen, dat ze elkaar niet verstoren? Even heel praktisch, hoe werkt dat?
De frequentiebanden zijn zo ingedeeld. Bijvoorbeeld in Duitsland heb je ook 100 megahertz. Dat is in Nederland ook zo. Ja. In Duitsland zitten er dan één gesloten stuk aan de bovenkant van de band. Van de 3,5 gigahertz band. In Nederland is dat verdeeld tussen twee stukken. Eentje aan de onderkant en eentje aan de bovenkant. Ja. Dat zou als voordeel kunnen hebben dat je denkt, oh ja, dan kan de ene de onderkant en de andere de bovenkant pakken.
Ja.
Dat is zo, dat kan. Dat heeft als nadeel dat je eigenlijk geen netwerk kan maken waarin je die totale frequentieruimte op één netwerk kan inzetten. Dus eigenlijk is dat een beetje gefragmenteerd. De mobiele aanbieders hebben een best sterke lobby gevoerd, denk ik, voor deze indeling. Nou, dit is wat het geworden is. Nou ja, daar zullen we het mee moeten doen. Maar voor de toekomst is het wel belangrijk dat we kijken naar beschikbare frequentieruimte. Die is er. Die zit in de 3842, dus aan de bovenkant van de 3,5 gigahertz band. En mogelijk ook in 26 gig, dus millimeter wave. En het is belangrijk dat voor de doorontwikkeling van private netwerken er ook goed wordt gekeken naar dat soort frequenties en de beschikbaarheid daarvan.
Maar zeg je nou eigenlijk dat je voor elke private network die 50 megahertz gebruikt? Of zeg je nee, ik heb hier maar 10 nodig of zo? Of hoe werkt dat?
Dat is heel erg afhankelijk van de toepassing. Hè. Dus je ziet dat dit een markt is waarin zeker in de zorg al veel is gebeurd. Hè. Dus er zijn een hoop ziekenhuizen die private GSM-netwerken hebben.
Ja.
Dus als je het hebt over spraak en censoring alleen, dan heb je helemaal niet zo heel veel bandbreedte nodig. Dan gaat het meer om, richt nou een betrouwbaar netwerk in. Dat kan misschien ook wel met 10 megahertz bandbreedte.
Ja.
Als je gaat nadenken over, maar ik wil toch dat er toepassingen komen. Hè. En video is natuurlijk een belangrijke daarin, waarin er meer datatransport nodig is. Ja, dan zul je zien dat je met die 50 megahertz al heel snel tegen beperkingen aanloopt en toch veel meer frequentieruimte nodig hebt. En wat ik denk is, Als je zult zien dat de devices en de toepassingen beschikbaar komen waarin die bandbreedte meer en meer nodig is, dat de markt zich vanzelf die kant op ontwikkelt. Dus het is nu met name nog een markt waarin er een grote vraag is naar wat lagere bandbreedtes, maar een hele hoge betrouwbaarheid.
Ja.
Maar als je gaat zien dat je straks met video veel meer kan doen, dan neemt die vraag vanzelf toe naar bandbreedte.
Ja, en is de huidige indeling in de band, hè, die 50 onder en 50 boven, is daar dus, zeg je, eigenlijk onvoldoende om dit soort nieuwe toepassingen of applicaties te ontwikkelen?
Ja. Hij is nu nog voldoende, maar voor de toekomst onvoldoende. Dus het zou heel goed zijn als de overheid verder kijkt inderdaad naar de beschikbaarheid van.
En wanneer gaat de overheid weer nadenken over spectrum?
Daar zijn ze volop over aan het nadenken.
Ja. Ja. Dus wanneer moet jij nu naar Den Haag bellen en zeggen, goh, doe mij 300 aan elkaar?
Ik geloof dat er in april weer een bijeenkomst is. En wij zijn straks op Mobile World ook aanwezig. Ik geloof dat er ook veel mensen van EZK zijn, van EZ zijn.
Ja, de minister volgens mij ook toch, of niet? Weet ik eigenlijk niet.
Ja, dat zou best eens kunnen, ja.
Nou, loop hem tegen het lijf, zou ik zeggen, in Barcelona.
Doe ons best. Ja, tappa en een lekker wijntje en dan kunnen we het even over hebben.
Ja, ja. Hey Bart, we zijn volgens mij al bijna door de tijd heen. Is er nog een laatste uitsmijt die zegt van nou, beste overheid of beste industrie, denk hier eens aan of we moeten dit echt anders doen of heb je nog een tip voor de industrie?
Nou, denk ik één belangrijk ding. Als ik kijk naar hoe wij als provider 4G-diensten aanboden, dan hadden we een simkaart en dan boden we dat direct aan een klant aan. In die 5G-wereld, of misschien moet ik beter zeggen in de private wereld met toepassingen eroverheen, zie je dat je eigenlijk met een ecosysteem van partijen moet werken. Hè? Ja. Dus je hebt een zakelijk glasvezelverbinding die zorgt dat het netwerk privaat is. Je hebt allerlei aanbieders van diensten. Wat bijna wel eens zien is ook een uitdaging voor onszelf hoor, is dat het heel eng is om te zeggen, ik ga samenwerken en we moeten eigenlijk de waarde van die klant ook een beetje met elkaar op een goede manier weten te bieden.
Yeah.
Maar ook die waarde met elkaar dus verdelen. Yeah. Dan moet je soms voor over je eigen grens heen stappen. En ik denk dat voor het creëren van zo'n ecosysteem is het belangrijk dat je elkaar ook wat meer opzoekt als partij. Dat is wat wij in ieder geval proberen. En dat is ook wel een uitnodiging die ik wil doen aan partijen. Van joh, laten we nou samen dat gesprek aangaan. Laten we nou samen die klantcases ontwikkelen.
Ja.
Zodat we kunnen laten zien dat we samen ook die betrouwbare digitale oplossingen kunnen bieden.
Ja, waar uiteindelijk de klant veel blijer van wordt. Precies. Dan in een suboptimale oplossing.
Ja.
Oké, Bart, hey, dank voor je tijd en het plezierige gesprek. En wellicht aan het eind van het jaar nog een keer een vervolg doen. Want volgens mij gaan er heel veel spannende dingen gebeuren met GreenNet. Dus we kijken uit naar wat dit jaar allemaal gaat brengen. Bart, dank. Luisteraars, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.